Eind in de prekenserie over het Bijbelboek Nehemia staan we vanmorgen stil bij het zesde hoofdstuk. En we lezen samen Nehemia 6. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Voorts is het geschied als van Sanballat en Tobia en van Gesem de Arabier en van onze andere vijanden gehoord was dat ik de muur gebouwd had en dat geen scheur daarin was overgelaten. Ook had ik tot deze tijd toe de deuren niet opgezet in de poorten. Zo zond Sanballat en Gesem tot mij om te zeggen, kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen in het dal Ono. Maar zij dachten mij kwaad te doen. En ik zond boden tot hen om te zeggen, ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen. Waarom zou dit werk ophouden, terwijl ik het zou nalaten en tot u afkomen? Zij zonden nu wel 4 maal tot mij op dezelfde wijze. En ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen zond Sanballat tot mij op dezelfde wijze ten 5de male zijn jongen, met een open brief in zijn hand. Daarin was geschreven, het is onder de volken gehoord, en Gasmu zegt, gij en de Joden denkt te rebelleren, daarom bouwt gij de muur, en gij zult hun ten koning zijn, nadat deze zaken zijn. Dat gij ook profeten hebt besteld om van u te Jeruzalem uit te roepen, zeggende, hij is koning in Juda. Nu zal het van de koning gehoord worden, nadat deze zaken zijn. Kom dan nu en laat ons tezamen raadslaan. Doch ik zond tot hem om te zeggen, er is van zulke zaken als gij zegt niets geschied, maar gij versiert ze uit uw hart, want zij allen zochten ons vreesachtig te maken, zeggende hun handen zullen van het werk aflaten, dat het niet zal gedaan worden, nu dan sterk mijn handen. Als ik nu kwam in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabiel, hij nu was besloten, zo zeide hij, laat ons samenkomen in het huis Gods, in het midden des tempels, en laat ons de deuren des tempels toesluiten, want zij zullen komen om u te doden, ja, bij nacht zullen zij komen om u te doden. Maar ik zeide, zou een man als ik vlieden? En wie is er zijnde als ik die in de tempel zou gaan, dat hij levend bleven? Ik zal er niet ingaan, want ik merkte en zie, God had hem niet gezonden. Maar hij sprak deze profetie tegen mij, omdat Tobia en Sanballat hem gehuurd hadden. Daarom was gij gehuurd, opdat ik zou vrezen en alzo doen en zondigen, opdat zij iets zouden hebben tot een kwade naam, opdat zij mij zouden honen. Gedenk, mijn God, aan Tobia en aan Sanballat, naar deze zijn werken, en ook aan de profetes Noadja en aan de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. De muur nu werd volbracht op de 25e van Elul in 52 dagen. En het geschiedde als al onze vijanden dit hoorden, zo vreesden al de heidenen die rondom ons waren. En zij vervielen zeer in hun ogen, want zij merkten dat dit werk van onze God gedaan was. Ook schreven in die dagen edelen van Juda vele brieven die naar Tobia gingen en die van Tobia kwamen tot hen. Want velen in Juda hadden hem gezworen, omdat hij was een schoonzoon van Seganja, de zoon van Arach. En zijn zoon Johanan had genomen de dochter van Mesullam, de zoon van Berechja. Ook verhaalden zij zijn goeddadigheden voor mijn aangezicht, en mijn woorden brachten zij uit tot hem. Tobia dan zond brieven om mij vreesachtig te maken. Tot zover onze schriftlezing. Een van de kernteksten voor de prediking uit Nehemia 6 zijn de versen 1 en 2, het 10e vers en het 16e vers. Nehemia 6, de versen 1 en 2, waar we horen over verzoekingen van buitenaf. Voorts is het geschied als van Sanballat en Tobia en van Gesem de Arabier en van onze andere vijanden gehoord was dat ik de muur gebouwd had en dat geen scheur daarin was overgelaten. Ook had ik tot deze tijd toe de deuren niet opgezet in de poorten. Zo zond Sanballat en Gesem tot mij om te zeggen: kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen in het dal Ono. Maar zij dachten mij kwaad te doen. Vervolgens het 10e vers, waar we horen over gevaren van binnenuit. Als ik nu kwam in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabiel, hij nu was besloten, zo zeide hij: laat ons samenkomen in het huis Gods in het midden des tempels en laat ons de deuren des tempels toesluiten, want zij zullen komen om u te doden. Ja, bij nacht zullen zij komen om u te doden. En dan vers 16, waar we horen over hulp van bovenaf. En het geschiedde als onze vijanden dit hoorden, zo vreesden al de heidenen die rondom ons waren. En zij vervielen zeer in hun ogen, want zij merkten dat dit werk van onze God gedaan was. Tot zover deze kernteksten. Gemeente, we horen in dit hoofdstuk in de eerste plaats over verzoekingen van buitenaf. In de tweede plaats over gevaren van binnenuit. En in de derde plaats horen we over hulp met een hoofdletter van bovenaf. Gemeente, kent u, ken jij de driehoofdige vijand? Ik bedoel de duivel, de wereld en ons eigen zondige vlees. Als we door genade de Heere mogen vrezen, hebben we daar voortdurend last van. Want die driehoofdige vijand, die kan het niet hebben dat we de Heere willen vrezen en hem dienen. Die driehoofdige vijand, die is er altijd op uit om ons bij de Heere vandaan te houden of om ons bij de Heere vandaan te halen. Met als doel om ons voor eeuwig verloren te laten gaan. Gods kerk is daarom hier op aarde een strijdende kerk. Want die strijd die moet gevoerd worden tegen die driehoofdige vijand. Ook Nehemia heeft last van die driehoofdige vijand. In hoofdstuk 4 had hij te maken met verzet van buitenaf. In hoofdstuk 5 waren er interne problemen. De rijken en de armen waren met elkaar in conflict. In ons teksthoofdstuk is er weer vijandschap van buitenaf. En nu is het vooral op Nehemia zelf gericht. Want als het nu eens zou lukken om Nehemia uit te schakelen. De vijand weet, hebben we de leider, dan is het met het volk ook snel gedaan. Wat moet het volk beginnen zonder leider? Dan is het met de bouw afgelopen, dan komen die muren van Jeruzalem niet gereed. En daar is haast bij, Want in vers 1 lezen we dat de muur van Jeruzalem al hersteld is. De scheuren in de muur zijn gedicht. Alleen moeten de deuren nog in de poorten worden geplaatst. De muur kan dan wel hersteld zijn, maar wat is een muur zonder deurpoorten? Dan is Jeruzalem nog steeds een onbeschermde stad. Zodra die deuren zijn opgehangen, is het werk klaar. En daarom wil de vijand nog iets doen en verhinderen, dan moeten ze nu toeslaan. In vers 1 worden bekende namen genoemd. Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabier. En ik noem ze vanmorgen een driehoofdige vijand. Ze zijn weer present. Zij en andere vijanden hebben gehoord dat het werk aan de muur van Jeruzalem haar voltooiing nadert. Eerst hadden ze geprobeerd om het werk aan de muur te verhinderen door spot en door geweld. Nu kiezen ze voor een andere methode. Een methode om Nehemia te doden. En we noemen deze methode verzoekingen van buitenaf. In vers 2 lezen we hoe Sanballat en Gesem, en we veronderstellen dat Tobia er ook van geweten moet hebben, Nehemia uitnodigen om met hem te spreken. In een van de dorpen in het dal Ono. En ze laten hem de volgende boodschap brengen. Kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen in het dal Ono. Ono was een gebied, een vlakte die gelegen moet hebben ten noordwesten van Jeruzalem in de richting van de Middellandse Zee. Die driehoofdige vijand die probeert Nehemia naar de vlakte van Ono te lokken. En ze doen alsof ze een verbond willen sluiten met Nehemia. Heel vriendelijk stellen ze zich tegen hem op. Maar jongens en meisjes, het is een valstrik. En dat heeft Nehemia al snel in de gaten. Want we lezen het aan het eind van vers 2. Maar zij dachten mij kwaad te doen. Gemeente, hier zien we dat de Satan kan optreden als een engel des lichts. En dan is hij het gevaarlijkst. Zijn twee wapenen zijn geweld en list. Hij kan komen met bruut geweld. Denk bijvoorbeeld aan de christenvervolgingen. De eeuwen door tot op de dag van vandaag. Maar de duivel kan ook komen met list. En dat is het gevaarlijkst. Er zijn al heel wat naamchristenen door de vriendelijkheid van ongelovigen en door hun verlokkende voorstellen overstag gegaan, met als gevolg dat ze de kerk de rug hebben toegekeerd. Satan die komt door middel van Sanballat en Gesem heel vriendelijk naar Nehemia toe. En hij doet alsof hij respect voor Nehemia heeft. Laten we eens rond de tafel gaan zitten, zeggen die vijanden. Gemeente, dan voelen we ons toch gevleid, of niet? Dan lijkt het met die vijand nog wel mee te vallen. Maar pas op, want Satan doet zich altijd mooier voor dan hij is. Hoe verleidelijk is dat? Ja, hij is de grote verleider, de leugenaar van de beginnen. In het paradijs is hij er al mee begonnen. Die geschiedenis die leert ons dat hij doet alsof hij het goede met ons voor heeft. Maar hij is altijd bezig om de zonde onschuldig voor te stellen. Je mag toch wel wat. Je hoeft toch niet overal kwaad in te zien? Zo'n griezelspeurtocht is heus niet zo erg. Het is allemaal nep. Maar ondertussen. Gemeente, de duivel die komt met zijn verleidelijke vriendelijkheid tot ons. En hij kan soms net doen alsof de zaak van Gods koninkrijk hem ter harte gaat. Maar laat u toch niet bedriegen. O, wat hebben we licht van boven nodig om de listen van de Satan te kunnen doorzien. Want hij heeft nooit het goede met ons voor, maar altijd onze ondergang op het oog. En vriendschap met hem is vijandschap tegen God. Hij wil ons weglokken van de dienst van de Heere. Door Gods genade beseft Nehemia dat die driehoofdige vijanden hem verzoekt. Hij laat dat echter niet merken. In het antwoord dat hij Sanballat en Gesem geeft. Ik doe een groot werk, zegt hij. Zodat ik niet zou kunnen afkomen, waarom zou dit werk ophouden terwijl ik het zou nalaten en tot u lieden afkomen. Jongens en meisjes, Nehemia zegt eigenlijk, ik heb geen tijd om naar u te komen. Ik heb het veel te druk. Nehemia die heeft een sterk roepingsbesef, dat blijkt wel. Ik heb geen tijd. Jonge vrienden, zeggen jullie dat ook tegen alle verleidelijke voorstellen van vrienden die God niet kennen en hem niet dienen? Misschien hebben ze wel aan je gevraagd, kom je zaterdagavond ook naar dat café? Dan kunnen we gezellig wat praten. Wat heb je gezegd? Het is goed. Of ik heb geen tijd. Zaterdagavond, dat kan niet, want ik moet naar de reformatieherdenking. Of ik wil me voorbereiden op de zondag. Nee, van nature hebben we voor zulke dingen geen tijd. Geen tijd om de Bijbel te lezen. Geen tijd voor de jonge lidmatenkring. Geen tijd om mijn knieën te buigen voor de Heere. Geen tijd om de Heere te zoeken. Wat laten we onze tijd door veel dingen opslokken, gemeente. Door ons werk. Door onze studie. Door onze hobby. En voor de Heere blijft er nauwelijks of geen tijd over. En laten we maar bij onszelf beginnen. Moet dat zo doorgaan in ons leven? Dan zal er straks geen tijd meer zijn, geen genade tijd om de Heere te zoeken. U weet toch wel wat er op die klok stond ergens in Engeland? Daar stond niet alleen de tijd op, maar ook de woorden: It's time to seek the Lord. Het is tijd om de Heere te zoeken. Niet morgen, maar nu. Kijk, bij Nehemia is het eigenlijk andersom. En ik bid bij u, jou en mij ook. Hij had geen tijd voor de vijanden. Voor die duivelse mensen. Zo druk was hij bezig in de dienst van de Heere. En wat is het een zegen als de mens geen tijd meer heeft voor Satan. Geliefde, wat een zegen als door Gods genade de dingen van Gods koninkrijk ons zo in beslag gaan nemen. En dat kan ook in je jonge leven en dat hoop ik. Dat je geen tijd meer hebt voor het bezoeken van zondige plaats. En geen zin meer hebt in het bekijken van zondige films. Dat je geen tijd meer hebt voor lege en inhoudsloze gesprekken. Geen tijd meer hebt voor wat geen waarde heeft voor de eeuwigheid. Gemeente, moeten we hier allen niet vol schaamte het hoofd buigen? Kan dat nog goed komen met mij, dominee? Die schuld die is zo groot. Ik heb zoveel jaren verzondigd, verkwanseld. Of voor die schuld is er verzoening mogelijk bij Christus. Wie was er meer vervuld met het werk des Vaders dan hij? De duivel heeft ook beslag willen leggen op zijn tijd. Hoe verleidelijk en vriendelijk kwam de Satan ook tot hem bij de verzoeking in de woestijn. Hij heeft alles geprobeerd om de Heer Jezus van het werk af te houden waartoe de Vader hem geroepen had. Maar Christus bleef staande. Al zijn tijd was voor zijn Vader en zijn kerk. En hij heeft het gezegd, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Met de schuld van uw, jou en mijn verzondigde en vergooide tijd is er plaats aan zijn voeten om vergeving te ontvangen. Gemeente, zijn we daar terecht gekomen. O, daar is haast bij. En de Heilige Geest leerde ons dat. Als Nehemia het verzoek van Sambalat en Gesem om met hem te komen vergaderen afwijst, geven ze het niet op. Tot viermaal toe krijgt Nehemia op dezelfde wijze het verzoek om te komen. Maar hij laat zich niet ompraten. Hij is standvastig. Gemeente, wat zien we hier? Ook dat de duivel het niet opgeeft. Als je de eerste keer zijn verzoek om naar hem te luisteren afwijst, dan komt hij al snel weer met een nieuw verzoek. Bid dan maar met dat volmaakte gebed. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En als er tot viermaal toe dat herhaalde verzoek niets uitwerkt, dan proberen de vijanden voor de vijfde maal Nehemia angst aan te jagen. Sambalat die stuurt zijn jongen met een open, dat is met een niet verzegelde brief in zijn hand, naar Nehemia. Wat een open brief is, dat weten we wel. Een brief die bijvoorbeeld geplaatst wordt in het kompas en iedereen kan lezen. En de inhoud van de brief lezen we in de versen 6 en 7. Er gaat een gerucht onder de volken dat Nehemia de stad versterkt, omdat hij in opstand wil komen tegen de Perzische koning en zichzelf tot koning over Juda wil laten uitroepen. Hij zou zelfs profeten hebben ingeschakeld om hem te steunen en uit te roepen tot koning van Juda. En als de Perzische koning dat gerucht zal horen, dan zal het er voor Nehemia niet best uitzien. En daarom vragen ze hem nu voor de vijfde maal tot hem te komen, om met hen te spreken, zodat zij met elkaar tot een oplossing kunnen komen. Gemeente, voelen we het duivelse van deze verzoeking. Het is niet voor niets dat ze dit schrijven in een open brief die iedereen lezen kan. Want zo wordt immers het gerucht waarover ze schrijven bevorderd. Kijk, een mens is nu eenmaal gevoelig voor dat wat over hem gezegd wordt. En daarbij houden Sambalat en Gesem de schijn op dat ze het beste met Nehemia voor hebben. Dat is ook een van de methodes van de Satan. Hij wekt de schijn dat hij het beste met ons voor heeft. Ik gaf het al aan. Maar hij heeft onze ondergang op het oog. En als hij de zonde zo aanlokkelijk voorstelt, als hij ons probeert te brengen op plaatsen vol verleiding, ja, dan wil hij dat we in het eeuwige verderf terechtkomen. waar we van nature allen in liggen door de zondeval. Voor Nehemia is het nu bij deze vijfde keer genoeg. Hij begrijpt dat de vijanden hem en zijn mannen vreesachtig willen maken met de bedoeling dat het werk aan de muur zou stagneren. Zo lezen we in vers 9. En daarom zegt hij tegen de boodschappers van Sanballat: er is van al zulke zaken, als gij zegt, niets geschiet, maar gij versiert ze uit uw hart. Het is allemaal uit je duim gezogen. Leugentaal. Wat in die open brief staat, daar klopt helemaal niets van. Nehemia doorziet de list van de Satan en wederstaat hem. Gemeente, om Satan te kunnen weerstaan, moeten we zijn listen doorzien. Daar is licht van boven voor nodig. Maar vooral gebed. Want denk niet dat Nehemia in eigen kracht de verzoeking kon weerstaan. We horen hem bidden aan het slot van vers 9. En het is een gebed, de kanttekenaren die wijzen daarop. Nu dan sterk mijn handen. We horen niet tot wie Nehemia dat zegt, maar we gaan ervan uit dat hij dit vraagt aan de Heere. Weer zo'n kort gebed. Net als toen hij voor koning Artaxasta stond met het verzoek om naar Jeruzalem te mogen. Een schietgebed. Schreeuw naar de hemel. Door alle arbeid en aanvechtingen heen. Nu dan, Heere, sterk mijn handen. Nehemia bidt omdat hij weet dat de Heere nabij is allen die hem aanroepen in der waarheid. Kijk, dat is nu echt Nehemia. Dat typeert hem helemaal. Hij is een man met een biddend en afhankelijk leven. Dwars door alles heen mag hij steeds weer zijn hart en oog opheffen naar omhoog. Gemeente, we hadden het net over een open brief. Maar wat is Nehemia hier zelf een open brief? Een leesbare brief van Christus. Zo'n brief, dat is geen aanval zoals die open brief van de vijanden. Nee, Nehemia is als open brief een aanbeveling dat de dienst van de Heere de beste dienst is. Nehemia zal ongetwijfeld vaste gebedstijden gehad hebben. Aan het begin van de dag en aan het eind van de dag, zoals jij dat ook hopelijk hebt. Maar tussen die vaste gebedstijden door was in het hart Nehemia nog vaker gebed tot God. Daarom kon hij Satan weerstaan. Geliefden, herkennen we dat in ons leven. Zo'n gebed zo ineens onder het werk, dat alles zo op je afkomt. Een zucht naar boven, Heere, help me toch, wees me genadig. Ik weet niet meer hoe het verder moet. Help me toch, ik heb het niet verdiend, maar doe het om uw grote naams wil. Ook na ontvangen genade kan het gebedsleven zo ontbreken. Maar let dan eens op Christus. Hij zocht keer op keer de eenzaamheid op om de gemeenschap met zijn Vader te zoeken. Maar ook daarbuiten was zijn hart een gebed tot God. Het kan niet anders. Als we uit hem mogen leven, dan zal ook ons leven een biddend leven worden. En als Gods kinderen ver bij hem vandaan leven, dan raakt het gebedsleven ingezonken. Maar als we nu dicht bij hem mogen leven, ja, dan is er ook een opgewekt gebedsleven. Het nieuwe leven, gemeente, is een biddend leven. Denk maar aan Saulus. Want zie, hij bidt. En vooral in het begin kan het gebedsleven zo teer zijn. Toch? Als je dat wonder in je leven mag leren kennen. Hij voor mij. Telkens zoek je het aangezicht van de Heer. Maar later kan het weer zo anders worden, zo ingezonken. Maar weet u wat nu het grote wonder is? Dat het gebed van Christus altijd doorgaat. O, de duivel die is bang voor gevouwen handen. Het grootste wonder is echter dat Christus zegt: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En die biddende Heere die staat voor zijn vaak zo biddeloos volk in. Zijn bidden is de garantie van de zaligheid van allen die in hem geloven. Als hij maar een ogenblik met bidden ophield aan die rechterhand van de Vader, dan was het voor eeuwig verloren. Gemeente, we horen over verzoekingen van buitenaf, maar er zijn ook gevaren van binnenuit. Dat is het tweede waarbij we stilstaan. Als Nehemia niet buiten de poort wil komen, dan zullen zijn vijanden hem binnen de poorten proberen te vangen. Naar de stem van de vijanden wil hij niet luisteren. Maar als het nu een stem is van een profeet, een stem uit de kerk, van binnenuit, dan zal hij toch wel luisteren. In vers 10 lezen we dat Nehemia in het huis komt van een zekere Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabeel. En deze Semaja die was besloten. Dat betekent dat hij een teruggetrokken bestaan leefde. Ik las bij een uitlegger: hij was ook bang voor de vijanden. Nehemia die zoekt hem op. En als Nehemia dan bij hem komt, misschien is hij wel geroepen door Semaja, dan probeert Semaja hem over te halen in de tempel te vluchten. Want er is een moordaanslag op hem beraamd. We lezen het in vers 10. Eigenlijk zegt Semaja: laten we asiel zoeken in de tempel. Als we daar binnen zijn, dan zijn we veilig. Het doet ons denken aan het kerkasiel dat eerst de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Katwijk en nu de protestantse kerk in Den Haag verleent aan een Armeens gezin. U hebt er wel van over gehoord in het nieuws van de afgelopen week. Een voortdurende kerkdienst moet voorkomen dat het gezin wordt uitgezet. Zolang er een kerkdienst is, mag dat gezin niet opgepakt worden en het land uitgezet worden. Kerkasiel. Semaja die doet zich voor als een profeet die het woord Gods spreekt. Maar hij probeert met zijn voorstel Nehemia tot zonde te verleiden en hem in groot gevaar te brengen. Want iemand die geen priester was, die mocht niet in de tempel komen. Stel dat Nehemia naar Semaja zou luisteren, dan zou die de toorn van God over zich gehaald hebben. Nehemia doorziet deze duivelse list, dit grote gevaar, en hij weigert in te gaan op het voorstel van Semaja. Zou een man als ik, en hij bedoelt die al tegen zoveel vijanden het heeft opgenomen, vluchten en in de tempel leven blijven? Nehemia begrijpt dat Semaja ingehuurd is door Tobia en Sanballat met de bedoeling Nehemia tot zonde te verleiden onder het mom van profetie. Gemeente, valse profetie is het gevaar van binnenuit. En wat bedoelen we hiermee? Wel, dat is eigenlijk nog gevaarlijker dan het gevaar van Tobia en Sanballat en Gees. Dan heeft de verleiding een godsdienstige schijn. Die verleiding die zit in een vroom jasje. Dat is de duivel met Gods woord in de mond. De duivel niet op klompen, zodat je het snel merkt, maar op sokken. Is hij dan niet het gevaarlijkst? Dus zelfs binnen de kerk is het niet veilig. Ook daar kunnen pionnen zijn van Satan die de gemeente trachten af te voeren van het fundament van de waarheid. Semaja is een van de valse profeten zoals er zoveel waren onder het Oude Testament. Hij profeteert om geld. Want hij is door Sanballat en Tobia ingehuurd. En daar kunnen we valse profeten altijd weer aan herkennen. Ze willen er zelf beter van worden. Dat geldt nog steeds. Voortdurend waarschuwt de Heere in zijn woord tegen valse profeten. In het Nieuwe Testament worden ze dwaalleraars genoemd. Maar wat is het moeilijk om valse profetie te onderkennen? Valse profeten kunnen immers zo'n vrome schijn vertonen. Valse profetie, gemeente, trekt ons af van het woord. Of wil het woord krachteloos maken. Het zij door moderne schriftkritiek. Het zij door een evangelie naar de mens. Waarbij de mens centraal staat. En waarbij men zalig kan worden met behoud van eigen leven. Of als menselijke ervaringen de grond van de zaligheid worden. Wat is het dan nodig om keer op keer geworpen te worden op het woord? Want ware profetie is altijd gericht op het woord. Wijst altijd op Christus. Als het enige fundament der zaligheid. Ware profetie is tot Gods eer en dient niet onze belangen. Gemeente, de valse profetie is door de eeuwen heen altijd weer een grote verleiding voor de kerk geweest. Naarmate de dag van de wederkomst nadert, dan zal de kracht van de valse profetie alleen maar toenemen. In vers 14 horen we Nehemia opnieuw bidden. Gedenk, mijn God, aan Tobia en aan Sanballat, naar deze zijn werken, en ook aan de profetes Noadja en aan de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. In zijn gebed herinnert Nehemia aan de verleidingen van Sanballat en Tobia. Het is eigenlijk een verzuchting tot God. Of hun verleidingen het werk aan de muur toch niet zouden verhinderen. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Maar het is ook zijn bede dat ze niet zullen doorgaan met hun duivelse werk. Dat alle aanslagen geweerd zullen worden. Ai, werp de troon des Satans neer. Het is opmerkelijk dat Nehemia in zijn gebed ook spreekt over de profetes Noadja en aan de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. Gemeente, er zijn blijkbaar meer valse profeten die Nehemia bang willen maken. Wie deze profetes was, weten we niet. Alleen hier wordt ze genoemd. Ze is in ieder geval een profetes die komt met het woord. Maar valsheid is daarbij haar drijfveer. Zij wil Nehemia bang maken. O gemeente, wie kan staande blijven als de vloedgolven van valse profetie op ons aankomen? Vlak voor zijn hemelvaart heeft de Heere Jezus gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. De duivel die kwam tot hem in de woestijn als een valse profeet met het woord van God. Kinderen, jullie weten dat wel. De Heer Jezus die werd verzocht tot 3 maal toe. Althans 3 grote verzoekingen lezen we in de Bijbel. Zelf kwam de Satan tot hem in de persoon van Petrus. Maar de Heer Jezus bleef staande in alle verzoekingen. O, wat is het dan nodig om het alleen van hem te verwachten. En dan zijn we ook gelijk bij ons derde punt. We hoorden over verzoekingen van buitenaf. Gevaren van binnenuit. Tot slot staan we stil bij hulp van bovenaf. Gemeente, we hebben gezien dat de Satan nooit opgeeft. Ene keer probeert hij het met spot, dan met geweld en dan weer met verzoekingen. Rusteloos is hij bezig om Gods werk tegen te staan en hij doet dat tot op de dag van vandaag. Maar daarom is het wonder des te groter dat de bouw aan de muur uiteindelijk wordt voltooid. In vers 15 lezen we: de muur nu werd volbracht op de 25ste van Elul. Dat is een maand. In 52 dagen. In 52 dagen is de muur om Jeruzalem hersteld. Ondanks zoveel tegenwerking is het werk in korte tijd gereed gekomen. Nehemia heeft op God vertrouwd. De God des hemels zou het hem doen gelukken. En gemeente, in dat vertrouwen is Nehemia niet beschaamd uitgekomen. Met de Heere is nog nooit iemand beschaamd uitgekomen. Ik heb het al vaker gezegd in deze prekenserie. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. Al gaat het ook door strijd en aanvechtingen heen. En al lijkt de vervulling van Gods beloften al onmogelijker te worden, al maakt de Satan zich meer en meer op om Gods werk te bestrijden. Al ontzinkt ons alle moed en alle hoop. Het welbehagen des Heren zal door de hand van Christus gelukkig en gelukkend voortgaan, wat er ook tegenop komt. Ondertussen geeft de duivel het nog steeds niet op en blijft de vijand stoken. Aan het slot van Nehemia 6 lezen we dat er druk wordt gecorrespondeerd. Heen en weer worden brieven verstuurd tussen de edelen van Juda en Tobia. En tenslotte krijgt Nehemia brieven van Tobia. Waarom? Nehemia die schrijft het zelf aan het slot van hoofdstuk 6. Om mij vreesachtig te maken. Gemeente, wat is het opmerkelijk dat het werk aan de muur in 52 dagen werd voltooid. Die korte tijd wijst ons op de goddelijke overwinning. Wijst ook heen naar Christus die het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. O, de Heere is sterker dan alle vijanden. Zelfs de vijanden moeten in vers 16 erkennen. En het geschiedde als al onze vijanden dit hoorden. Dus dat die muur voltooid is. Zo vreesden al de heidenen die rondom ons waren. En zij vervielen zeer in hun ogen. Want zij merkten dat dit werk van onze God gedaan was. Hoort niet. Ze zagen de hulp van boven af Zij vervielen zeer in hun ogen. Dat betekent volgens de kanttekenaren hun gelaat verviel van mismoedigheid. Of ze dachten bij zichzelf dat zij na deze geen macht meer zouden hebben om de Joden te bestrijden. Ze merken het maar al te goed. Er is hulp van bovenaf. Geliefden, kennen we die hulp? Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Ziende op de voortgang van de bouw, moeten ze al knarsend tandend erkennen die vijanden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Toen hieven zelfs de heiden aan. De Heere heeft hun wat groots gedaan. Het staat in de schrift ter bemoediging. Voor Gods kerk, voor allen die in Christus geloven, ook in deze tijd, hoeveel verzet er ook mag zijn tegen Gods werk, de Heere die blijft een God van wonderen. Hoeveel omstandigheden er ook mogen zijn die ons allen moet benemen, de Heere blijft dezelfde. Kerkvader Augustinus heeft eens gezegd dat hij zonder wonderen geen Christen zou zijn. En ik denk dat een ieder die in waarheid de Heere mag kennen, hem dat na moet zeggen. Want een christen is iemand die alleen maar leven kan uit het wonder. Gods eeuwige welbehagen is een wonder. Gisteravond tijdens de reformatieherdenking werd het nog aangehaald. Het evangelie is een wonder. De komst van Christus is een wonder. Het zaligmakend geloof is een wonder. Als de Heere in ons leven werkt, als die hulp van boven werkelijkheid wordt in ons leven, dan blijft alleen de verwondering over. Iemand zucht, hoe moet ik zalig worden, dominee? O, de Heere is een God van wonderen. Als u niet weet hoe u ooit het pak van uw schuld, dat u daarvan verlost moet worden, voor de Heere is niets te wonderlijk. Als je niet weet hoe je harde hart verbroken moet worden, voor de God van wonderen is geen ding onmogelijk. Als de Heere weer zo ver weg is en je afvraagt, is het allemaal wel waar geweest? O, die voltooide muur van Jeruzalem, predik de overwinning van de God van wonderen. Onthoud dat maar goed, voor de Almachtige is niets te wonderlijk. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Uit genade overwacht het gemeent dan alleen van hem. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 126 en daarvan het eerste vers. Van Psalm 126, het eerste vers.